Ik ga beginnen. Oh, sorry. Dames en heren, even een klein excuus van deze, achter deze tafel. Er zijn op dit moment technische problemen. Het is niet zeker of we in de lucht zijn. Nou, dat moet even uitgezocht worden. Want we zitten hier natuurlijk wel voor de goede gemeente. Goedenavond, hierbij open ik nu echt de vergadering. Er worden nog even de namen ingetikt van de mensen op welke plekken ze zitten. Even nog voor de zekerheid, dit is de commissie bestemmingsplannen. Dus even een beetje onduidelijkheid. En in de commissiezaal is de gewone algemene raadscommissie. Dus ik hoop dat u in de goede zaal zit. Het eerste agendapunt van het nieuwe jaar in de eerste commissie bestemmingsplannen van 2015 is het algemeen spreekrecht. Er heeft zich een mevrouw aangemeld, Wietsema Menkhorst, en ik nodig u uit om achter het spreekgestoelte te gaan staan. Oh, dus meneer, neemt u me niet kwalijk. U kunt daarachter. Uw tijd is ongeveer 5 minuten en daarna krijgen raadsleden gelegenheid om u vragen te stellen. Gaat uw gang.
Neemt u mij niet kwalijk. Mijn naam is Wim van Amerongen en ik spreek namens het appartementencomplex Kerdijk in Egmond aan Zee. U heeft een brief van ons gehad, die inderdaad ondertekend is door u net genoemde mevrouw. Dus in die zin heeft zij aan mij gevraagd om het woord te voeren. Het probleem wat in die brief verwoord is, vertaalt zich ongeveer en kort door de bocht gezegd als volgt. In september 2013 was er een appartement te koop, ook al eerder. Maar dat was toen nog net te koop en toen was er een koper bij ons in onze complex. En die had via de makelaar iemand gevonden. En dat was iemand die niet zijn hoofdverblijf daar wilde vestigen. En toen kwam die makelaar helaas daarachter dat dat niet meer mocht. Dat hield dus in dat de koop niet doorging en vervolgens dat pand nog een aantal maanden vervolgens wederom te koop stond. Nu is het zo dat in het verleden dat appartementencomplex ook verkocht is aan mensen die niet hun hoofdverblijf daar hebben. Het is dus zo dat ongeveer 50% hoofdverblijf heeft en de andere is tweede bewoner. En wij hebben dus begrepen dat dat dus vanaf die datum niet meer zou mogen. Nou, wij wijzen dus in eerste instantie op het feit dat in het verleden dat kennelijk was toegestaan. Vervolgens zult u begrijpen dat de consequentie daarvan is dat het aanbod van gegadigden bij een eventuele voorgenomen verkoop drastisch is afgenomen. Dat houdt ook weer in dat eventuele opbrengst navenant minder zal zijn. U als gemeente mist de toeristenbelasting. Ja, ik zeg het nu even modern, maar het is de 90-dagen regeling enzovoort. Nou, u kent, weet het misschien beter dan ik. Ik wil het wel uitleggen, maar dat lijkt me te ver gaan. Vervolgens is het dus zo dat deze elementen van belang zijn om u te verzoeken, u in te zetten om dit genomen besluit terug te draaien. Ik verwijs overigens ook naar kennelijk dat in Bergen aan Zee een dergelijk besluit is geredresseerd. Als ik het goed heb, met als redenering, nou dat is toch een badplaats en dat moet er toch kunnen enzovoort enzovoort. Nou, ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat Egmond aan Zee wat dat betreft in ieder geval pretendeert een badplaats te zijn. De diverse evenementen die gehouden worden van Nieuwjaarsduik tot, nou u weet het zelfs denk ik beter dan ik, want ik ben maar import, u niet denk ik. En dan zult u daarmee eens zijn dat als de gemeente Bergen dat beleid voorstaat, dat ze dat dan ook in die zin zou moeten kunnen tolereren. Dat gezegd zijnde wil ik u dus verzoeken, voor zover het niet zou kunnen, want ik spreek nu in het algemeen voor de hele gemeente, dat in ieder geval heb ik begrepen dat aan de boulevard de flats daarvan uitgezonderd zijn. U weet waar Keerdijk ligt, dat scheelt 200 meter van de boulevard. Dan denk ik dat het verstandig is, met de achtergronden die ik zojuist geschetst heb, dan denk ik dat het verstandig is om in ieder geval te bezien in hoeverre meerdere appartementencomplexen die ook met een dergelijk bestand leven, zoals ik net geschetst heb, van 50-50, om het in ieder geval ook op die appartementen van toepassing te verklaren. Dat was in het kort mijn verhaal. Ik wil me aan de 5 minuten houden. En ik hoop dat u mijn opmerkingen serieus ter harte neemt. Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht.
Nou, ik heb eigenlijk geen vraag, ik heb een opmerking. U kunt eigenlijk precies op tijd. U had beter bij een ander agendapunt kunnen inspreken. Ik hoop dat ze hem daarin staat een kleine herziening van het bestemmingsplan Egmond aan Zee. En ik hoop dat ze hem daarin meenemen. En ik denk dat de wethouder daar naar moet gaan kijken.
Dank u wel. Dan kunt u daar aan uw fractievoorzitter vragen of dat op de agenda geplaatst kan worden. Misschien kunt u het dingetje uitzetten.
Nee, u bent niet kwalijk.
Ja. Nee, maar dat kan dan toch weer aan. Ja, Melvin.
Een toelichtende vraag, voorzitter. Meneer, kunt u mij vertellen, bent u in de veronderstelling dat uw positie in planologische zin verslechterd is geworden? Of is het meer dat u nu over informatie beschikt, of uw makelaar, de makelaar zeg maar, over informatie beschikt waar u vroeger niet over beschikt, of uw makelaar vroeger niet over beschikte? Kunt u dat aangeven?
Voor zover ik begrijp aan uw vraag, zal ik hem beantwoorden. Het is dus zo dat wij dus ongewild en onverhoopt, wat ik zojuist schetste, tegen dat probleem aanliepen. Omdat wij iemand hadden die in het complex, die dus zijn pand te koop had staan. En toen werd er dus gezegd, wat ik net verteld heb, dat ga ik dus niet herhalen, want dat heeft u uiteraard begrepen. Ja, de consequenties daarvan, verder, die heb ik u ook, dacht ik, geschetst. En ik weet niet wat uw verdere achtergrond is van uw vraag, maar ik, dan wilt u dat misschien nog een keer verduidelijken?
Ja, dat zal ik doen.
Meneer Wals, graag via de voorzitter.
Pardon, sorry voorzitter. Ja, wat ik bedoel, heeft u het idee dat er planologisch iets gewijzigd is, waardoor u nu zeg maar, de slechte van afkomt en in het verleden van afkwam? Of is het meer zo dat u vroeger in de onderstelling was, dat mogelijk onterecht in de onderstelling was, dat u dat wel kon verkopen, terwijl dat feitelijk ook niet zo was? Ben ik duidelijk nu? Of?
Ik begrijp uw vraag. Ja. Ik kan alleen die vraag niet beantwoorden, want ja. Ik heb niet het voortraject waar u het wellicht op doelt, hoe de planologische verhoudingen voor die tijd waren. Dus zeg maar voor 1 september 2013. Dat weet ik dus niet, dus ik kan uw vraag helaas niet beantwoorden.
Dank u wel. Meneer Smit.
Ja, mijn vraag was eigenlijk dezelfde als de heer Wals. De vraag is wat vooraf, zeg maar, de bestemming van die lokaal, van het specifieke appartement geweest is. Want de woonregels, zeg maar, zijn de bestemmingsplannen zijn er helder over. Een woning is niet voor als tweede huis, mag niet als tweede huis gebruikt worden. Het is glashelder. Iets anders is het beleid, zeg maar, van, hè, waar u op al doelde dat het voor Berg aan Zee gewijzigd is. Dat staat aan het eind van de vergadering nog op de rol. Maar dit gaat over concreet één geval. En dat de regels zijn glashelder. Waar is het fout gegaan? Dat is volgens mij ook wat de heer Wals bedoelt.
Waar het fout gegaan zou kunnen zijn, maar nu ga ik zelf ook een beetje gissen en inlegkunde toepassen. Het kan dus zijn dat de gemeente die dat beleid per 1 september 2013, wat ik geschetst heb, toen stringent gevolgd heeft en dat het officieel niet mocht, weet ik niet. Dat zou kunnen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat in die tijd zoveel woningen zijn verkocht, dat nu de toestand is ontstaan, dat er een aantal mensen zijn die dus in die situatie gebracht zijn en dus vervolgens met de nadelige gevolgen worden geconfronteerd die ik zojuist geschetst heb.
Dank u wel. Ik denk dat het zo voldoende is. Het is echt al van begin af aan dat Kerdijk bewoond werd, duidelijk dat het niet voor tweede bewoning was. En wanneer dat wel zo verkocht is, dan is dat heel vervelend. En we laten het verder over aan de rechter of wie dan ook. Formeel rust er op woningen op Kerdijk. En u heeft al gezegd op welke delen in Egmond aan Zee in het bestemmingsplan tweede woning zit. Heeft u een dringende vraag? Nee, u niet. Wij gaan niet in discussie. Ik heb een mededeling gedaan. Meneer van der Leyen, nog één dringende vraag.
Mijn vraag is, heeft u ook een ambtelijk gesprek gevoerd bij de gemeente? Over de historie van het bestemmingsplan?
Dat heb ik niet gedaan. En bij mijn weten ook niet andere mensen van Kerdijk.
Denk ik dat dat wel een handige weg zal zijn. Misschien. Dank u wel. Dan nodig ik nu uit voor het algemeen spreekrecht meneer Zomers. Ik wil wel even van tevoren zeggen dat datgene waarover u het spreekrecht gaat voeren op dit moment onder de rechter is. Dus dat we daar als raad echt niets over kunnen zeggen. Dit was even een kleine inleiding.
Ik vraag mij overigens af of alles wat ik bespreek onder de rechter is, want dat is niet zo. Want er zijn op dit moment zijn er 15 zaken onder de rechter en er zijn 26 zaken die ik in behandeling heb. Dus er zijn er ook nog zeker 11 die niet in behandeling zijn bij de rechtbank. Dus daar kunnen we dan rustig over spreken, lijkt mij.
Ik was alleen maar even ook dat de raad weet waar het over gaat.
Prima. Geachte commissie. Mijn naam is Frans Zomers. Ik ben als specialist verbonden aan Zomers RO en Planschadeadvies. Een bureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en sinds 2012 gespecialiseerd in planschade. Ik ben de gemachtigde in een groot aantal schadeclaims die zich afspelen in het plangebied van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Op 12 juni 2009 is het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid in werking getreden. En op 1 september 2010 is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Daarmee kwam in onder andere Westdorp een einde aan 72 jaar uitbreidingsplan 1937. Middels het nieuwe bestemmingsplan worden in met name dit gebied zeer aanzienlijke beperkingen aan de eigenaren van onroerende zaken opgelegd. Deze beperkingen zijn onherroepelijk en zijn onomkeerbaar en voor het college onbespreekbaar. In 2011, minder dan een jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, worden de effecten van de beperkingen merkbaar. En om die reden is er in juli 2011 de eerste grote planschadeclaim ingediend. Een handvol ambtenaren en het college weten de goede procesgang ervan zodanig te frustreren dat dit proces stevig escaleert. We spreken niet lang daarna al over miljoenen schade en het zwaard van Damocles boven de gemeente. Als ik inhoudelijke vragen stel, dan krijg ik daarop geen antwoord. Het is onder de rechter. Staat hier al op papier, dus. Besluiten op een wrakingsverzoek duren in plaats van 2 weken 24 weken. De behandelend ambtenaar doet niet anders dan de confrontatie zoeken en de boel vreselijk opfokken. Als ik namens een cliënt een toelichting vraag op een besluit van de wethouder, dan wordt mij dit overleg ontzegd en wordt deze toelichting geweigerd. Gewoon op standaard besluit. Ik heb u en de raadsleden regelmatig via de mail geïnformeerd over wat zich hier werkelijk afspeelt. Wat voor bedenkelijke en vieze spelletjes er ambtelijk en bestuurlijk worden gespeeld. Dat is mijn mening daarover. U wordt in de achterkamertjes in vertrouwelijkheid eenzijdig bijgepraat en zelfs uw accountant weet niet van de risico's die u loopt. Alles zit in de doofpot of is dit de beerput en moet dit vooral zo blijven? Er staan tientallen onverklaarbare zaken in de besluiten op de planschadeclaims. Eén ervan staat in de brief die nu voor ligt. Zijn aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen in het regime van het uitbreidingsplan 1937 toegestaan? Het antwoord op de brief aan uw raad is onder druk van de stapadviezen, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, aan de rechtbank inmiddels in een opnieuw 8000 euro kostend advies van dezelfde deskundige, mevrouw Ten Haven, al gegeven. Aan uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen waren inderdaad toegestaan. Dit is derhalve 3 jaar lang in 14 adviezen onterecht en onjuist in de adviezen opgenomen. Het college heeft inmiddels 127.000 euro aan dergelijke objectieve externe adviezen uitgegeven die bomvol staan met dergelijke onjuistheden. U moet zich daarbij vooral eens afvragen waarom een college bouwmogelijkheden die 72 jaar lang zijn vergund plotseling in strijd met het bestemmingsplan moet afdoen. Ik kan u nog 25 vragen stellen waarin exact hetzelfde is gebeurd. Ga ik niet doen, ik heb ze op papier gesteld, ik ga ze straks uitdelen. Heeft u huiswerk, heeft u wat te doen. Deze noodrem blijkt vooral noodzakelijk bij pogingen om de planschade te beperken of af te wijzen. De woorden van de voorzitter van uw raad, als u het niet met mij eens bent, gaat u maar naar de rechtbank, hebben hun uitwerking niet gemist. Voor 165 euro krijg je inderdaad een second opinion van de rechtbank met alles erop en eraan. 14 zaken liggen daarom nu al bij de rechtbank. Ze liggen niet bij de Raad van State, ze zijn maar bij de rechtbank. Het college wenst absoluut geen overleg. We volgen de formele procedure. Er wordt mij in brieven verweten, er zijn brieven van het college en de rechtbank, verweten dat ik het overleg opzoek. Blijf ik doen. Voorzitter, ik heb dit overleg niet nodig. Mijn zaken staan er prima voor en ik maak mij zakelijk over de uitkomst ervan geen zorgen. Als u daar bedenkingen bij zou hebben. Maar ik vraag mij als burger af of u er hetzelfde in staat. Gezien het morele appel dat regelmatig op mij wordt gedaan, heb ik een aantal keren om overleg verzocht. Als partijen het met elkaar eens worden en tot elkaar komen, dan zijn de kosten of het tijdsbeslag aanzienlijk lager en is er sprake van een win-win situatie. Dat is een keuze. De commissie bestemmingsplannen is een prima platform om in een klein comité eens een planschadedossier integraal door te nemen en om te bezien of de geschillen helder te krijgen zijn, vragen te beantwoorden en vooral de risico's scherp in beeld te krijgen. Ik daag u daarom uit om die samenwerking en dat die samenspraak dat eens een keer te gaan doen. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Zomers.
Kopietjes, eventueel. Ah, de meneer de Gevier komt al op ons.
We krijgen allemaal
ik heb, een ik heb stuk. Ik heb de achterkant, de 25. 10 heb ik er.
De kopie is erbij.
Ja, dit is nummer 10. Op de achterkant heb ik 25 vragen geformuleerd. Leest u ze rustig door. Vult u de antwoorden in. Gaan we het controleren of de adviseur van de gemeente er hetzelfde over denkt.
Dank u wel. Er wordt vast wel schriftelijk naar u gereageerd met die vragen. Lijkt mij een goede zaak. En heeft u hier niet voor niets gestaan. Toch? Ik kijk rond. U bent heel duidelijk geweest volgens mij. Dank u wel. We gaan zo meteen nog, komt uw brief aan de orde? Zo meteen. Wilt u een vraag stellen? Wat wil u voor vraag stellen? Ja, gaat uw gang.
Ik vraag me in alle eerlijkheid af hoe iemand die zo intelligent is als u en zoveel ervaring heeft het nodig vindt om zulke schofferende woorden op papier en hier in de zaal te uiten. Ik vind dat zo contraproductief van uw kant dat ik denk, we kunnen elkaar gewoon nooit vinden.
Ik denk dat u de inhoud en de toonzetting een keer uit elkaar moet halen en een keer naar de inhoud zou moeten gaan kijken. Maar goed, als u dat niet wilt, als wij elkaar niet kunnen vinden, even goede vrienden. Het is een aanbod. U hoeft er geen gebruik van te maken. U kunt het.
Dank u wel. Ja, ik ging een beetje kort door de bocht voor de vragen, omdat ik niemand zag tot mevrouw Ruiter. Dan hebben we nog een inspreker, Esther. Pardon, mevrouw Marjan Peters van de bewonersvereniging. Of is dat bij het agendapunt?
Ja.
Neemt u me niet kwalijk? Ja? Dat gaat niet over Berg aan Zee, zij is van Egmond aan Zee. Ja. Oké, dat gaat bij de. Dat is in de administratie niet helemaal goed gegaan. Gaan we nu naar de. Ik weet het al, want dat heeft ze al een keer eerder gedaan. Het gaat ook over tweede woning.
In Berg aan
Zee? Nee, Egmond aan Zee. Ja, er komt, we hebben nog twee agendapunten. Eén over Berg aan Zee en één over Egmond aan Zee. Volgens mij gaat u over Egmond aan Zee iets zeggen. Dus, maar de griffier komt dat nog even bij u afchecken. Goedenavond, gaan we nu over naar de agenda. En gaan we naar de bestuurlijke onderwerpen. Kunnen we het verslag van 25 november 2014 vaststellen zoals het u is toegekomen? Meneer Zeiler.
Voorzitter, er staat in het verslag dat het vorige verslag is aangepast, maar niet waar en hoe. Waar kan ik dat vinden? Dat is onder agenda punt 3.
Echt een vraag voor de griffier, denk ik. Ja, dus we wachten even tot die er is. Gehoord?
Nee.
Ach, wilt u het even herhalen, meneer Zeiler?
Onder agenda punt 3 staat bij het eerste bolletje dat het verslag is aangepast. Dat was toen een hevige discussie over de manier waarop het zou worden vastgelegd. Ik neem aan dat het is gedaan, maar ik kan het hier niet in zien. Waar is het te vinden? De aanpassing bedoel ik.
Die staat in het verslag wat op de RISB staat. Maar als je het u niet kan vinden, ga ik nog een keertje controleren of dat goed gegaan is.
Ik heb dat niet nagekeken, maar ik zal het doen. Dank u wel.
Iemand een vraag over de toezeggingenlijst tot en met 16 december 2014. Meneer Smit.
Mijn vraag is dat er bij nummer 14/06 geen datum staat. Van een actielijst verwacht ik een datum bij elk punt.
Houder reageert even.
Ja, dat klopt. Er staat inderdaad geen datum. Wij gaan met elkaar een datum daarvoor afspreken, wanneer dat been op tafel overleg met elkaar af te spreken. Dat krijgt u dus nog, die datum. Dat gaan we nog met elkaar afspreken.
Nou, dan is hij er vast bij de volgende bestemmingsplanvergadering. Lijst ingekomen stukken, week 47 tot en met...
Voorzitter.
Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer Zeilen.
Iets wat ik mis, dat ze schoot me weer te binnen op de lijst van bestuurlijke toezeggingen. Maar ik weet niet of het een toezegging is gedaan, is geweest in de zin van de toezeggingen. Toen wij het bestemmingsplan de Laars vaststelden, is daar het een en ander gezegd over extra maatregelen om regenwater af te voeren. En toen heb ik gerefereerd aan een bericht in de krant dat de gemeente Beverwijk... daar in bestemmingsplannen speciale regels voor maakt. En daar was ik erg nieuwsgierig naar. Dat zou worden nagegaan. En dat is meer iets wat de ambtenaar zou doen dan dat de wethouder. Maar de wethouder is natuurlijk politiek verantwoordelijk voor de beantwoording van deze vraag. Dus ik stel hem opnieuw. Zou het kunnen worden nagegaan wat in de gemeente Beverwijk voor regels in de maak zijn voor het tegengaan van al te veel plaveisel op particuliere terreinen? Want daar ging het om.
Ik wil even nagaan, want ik staat mij bij dat die wel degelijk als toezegging is opgeschreven. Ik zal even nagaan waar hij... Ik blijf hangen. Maar hij is, de toezegging is gedaan, dus dat moet een keer in orde komen.
Naar de lijst van ingekomen stukken van week 47 tot en met 51. En daar is specifiek genoemd de brief van de heer Zomers aan de raad... En in de raadsvergadering is daar besloten om hem hier op de agenda te zetten. En het gaat in zaken, zoals meneer Zomers al zei, in zaken bouwmogelijkheden onder het uitbreidingsplan 1937 van aan uitbouwen en aangebouwde bijgebouw. Het is meneer Zeilen die het ertussen heeft gezet, laten zetten. Die mag als eerste het woord.
Dank u, voorzitter. We hebben inderdaad als gemeentebelangen gevraagd om dit stuk op de ingekomen stukkenlijst te zetten van de commissie. Omdat het een algemene beleidsvraag is. En wij vinden dat van tijd tot tijd de algemene beleidsvragen moeten kunnen worden bekeken. Het zij in de commissie, het zij op een moment dat we er nog eens even over na kunnen denken. En dat laatste is gebeurd. Van de week is er uitgebreid overleg geweest met de wethouder en betreffende ambtenaar. We hebben de stukken nog eens bekeken. We hebben als gemeentebelang ook overleg gehad met de VVD. En we zijn tot een aantal constateringen gekomen. Ik zeg maar naar de constateringen, want we gaan hier geen meningen uiten en we willen ook geen discussie aan. Maar er is aan ons als raad iets gevraagd. Dus we vinden dat we dan de plicht hebben als volksvertegenwoordiger om daar nog eens een keer naar te kijken. Ondanks alle bezwaren en beperkingen, want inderdaad, er is gezegd, de zaken zijn voor een groot deel onder de rechter. We hebben vergeleken wat er nu voor problemen, voor spanningen zitten tussen het Algemeen Uitbreidingsplan 1937 en het Bestemmingsplan 2009. En we zijn tot de volgende constatering gekomen. Ik soms u kort op, echt kort hoor. Wat is vergund onder het oude plan, al dan niet met een artikel 19 procedure en niet is aangevochten, heeft een legale status. Wat niet vergund is in het oude plan en niet aangevraagd, daarna vervallen in het nieuwe plan en niet is aangevochten, heeft naar ons idee geen rechtskracht meer. In concreto, als ik in 1957 een schuurtje heb laten bouwen onder het oude regime en dat mocht, dan kan mijn buurman niet nu onder het nieuwe regime ook eenzelfde schuurtje claimen. Heel simpel voorbeeld, maar ik denk dat het zo duidelijk is. Er zijn veel mogelijkheden tussen 1937 en 2009 niet gebruikt. En dat geldt met name voor Westdorp en ook wel voor een deel van de Zuidergeest. En dat heeft te maken, daar hebben we het onderling over gehad, met de bescheidenere woonwensen van destijds. En het nogal strenge welstandstoezicht, voor een deel avant la lettre. En beperkingen in de bestemmingen die toen heel duidelijk een rol speelden in de gronden die van de Van Reenen zijn gekocht. De zogenaamde servituten. Het nieuwe plan geeft ruimere bouwmogelijkheden. We hebben daar een uitgebreide uitleg over gehad op verzoek van de Raad van de Stedenbouwkundigen. En we hebben toen zelfs gezien dat die mogelijkheden zo groot zijn dat we er zelf eigenlijk een beetje van zijn geschrokken. Dus om te constateren dat het nieuwe plan oude mogelijkheden beperkt, dat is in dat opzicht zeer betrekkelijk. We hebben in een paar gevallen te maken gehad met vervallen bouwrechten en in één geval heeft de Raad een vervallen bouwrecht na uitspraak van de Raad van State toegekend. Dat is aan de Meerweg en naar ons idee zal dat het enige geval blijven. Dat is met recht en reden door de Raad van State geconstateerd. Daar hebben wij een correctie op toegepast. En daarmee is, voor zover wij het kunnen nagaan, deze zaak afgedaan. Dat waren de constateringen die wij hebben gedaan, voorzitter. Dank u wel.
Wel, dit zijn dus duidelijk de mening van twee fracties. En ik wil nog wel even extra zeggen dat dit dus echt onder de rechter is. En dat volgens artikel 160 van de gemeentewet, wat achter de brief zit bij de stukken, het een bevoegdheid van het college is. Mevrouw Groen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen of het mogelijk was om misschien een toelichtende memo te krijgen van het college op de punten waarop ze het niet eens zijn met het standpunt van meneer Somers, zodat wij ook een standpunt erover kunnen innemen, als dat mogelijk is, wanneer het onder de rechter is. Dat weet ik niet. Dank u wel, voorzitter.
Er is een bijeenkomst geweest met fractiespecialisten hierover. Er zijn geen achterkamertjes, het is gewoon informeel overleg waarbij het college alles laat zien, aan de raadsleden die aanwezig waren, hoe de zaak in elkaar stak. Dat het onrechter is, waar de risico's zitten, waar niet de risico's zitten, wat de strategie van het college is. Dat gaan we natuurlijk niet hier in het openbaar doen. En er zijn vragen gesteld en uw fractievoorzitter Hietbrink was daarbij aanwezig en die kunt u helemaal door hem laten bijpraten. Dat geldt overigens alle fractieleden. Het is geen geheim, hè, minister Homer, wat u vertelt, maar in dat soort zaken hou je het eventjes niet in het openbaar. Dus iedereen kan zich laten bijpraten door zijn fractiespecialist die daarbij aanwezig was.
Voorzitter, mag ik nog één ding zeggen ter verduidelijking?
Gaat uw gang.
De constateringen die we hebben gedaan liggen geheel in de lijn met het beleid dat door het college wordt voorgestaan. Dus wat dat betreft hebben we gewoon alleen maar gekeken, is er aanleiding om? En die aanleiding is er niet. Dat weet de wethouder uiteraard ook.
Uw vaststelling, hè? Dank u. Meneer Valkering.
Nou ja, er wordt gezegd, u kunt zich laten bijpraten door de fractievoorzitter. Volgens mij kunnen, of tenminste hoe wij het begrepen hebben, is kunnen de raadsleden zich laten bijpraten door de fractievoorzitter. En daar houdt het op. En dat mag niet verder naar commissieleden of naar bestuur. Of,
dus, omdat het onder de rechter is.
Zo hebben wij het begrepen, ja.
Dat is duidelijk, omdat het onder de rechter is. Wie van u? Mededelingen van de portefeuillehouder.
Ik heb er één voor u. Dat betreft de situatie bij de bowling in Egmond. Ik ben daar net voor de kerst op bezoek geweest bij de eigenaar Dreefbeheer. En daar heeft u ook een stukje van in de krant gezien. Voor degenen die dat niet hebben gelezen, zal ik dat hier kort herhalen. Wat dat bezoek heeft opgeleverd. Er is in Egmond een behoefte om dat bowling snel te slopen. Die voel ik zelf ook en eigenlijk iedereen wel. We zijn dat ding echt wel zat. Dat heb ik ook met Dreefbeheer besproken en Dreefbeheer wil dat natuurlijk dat ook doen. Wat nu in procedure komt is een bestemmingsplan waarin een drietal objecten wordt opgenomen. Het Van Spijk restaurant, de Maritieme Driehoek, de KNRM gebouw is dat. En de bowling, het komt volgende week in het college. En daarna komt het naar de commissie bestemmingsplannen en dan gaat dat in procedure. Als dat in procedure is geweest en helemaal rond en afgetikt is, dan wordt de bowling direct gesloopt, omdat dan ook een bouwvergunning verstrekt kan worden. Dat is de situatie rondom de bowling tot zover.
Mag ik als voorzitter ook een vraag stellen, trouwens, formeel? Ik vraag me af, hoe lang duurt zo'n procedure?
Als het allemaal heel snel gaat en er zijn helemaal geen zienwijzen en het gaat soepel, dan zal er na de zomer 2015, dit jaar dus nog, zal er gesloopt gaan worden.
Ik denk dat deze duidelijkheid voor mensen wel beter is. Is er een mededeling van een commissielid of leden in zaken bestemmingsplannen? Meneer Zeiler?
Voorzitter, mededelingen en vragen mogen ook, dacht ik. Er zijn twee interessante ontwikkelingen gaande die deze commissie, maar misschien ook de raad als geheel regarderen. Het eerste is het convenant dat gesloten is tussen de gemeente eind vorig jaar en met PWN en Hoogheemraadschap over een integraal waterbeheer. Het zou interessant zijn om daar een keer een uitleg over te krijgen, een informatieavond denk ik. En het tweede is, dat is meer wat deze commissie betreft, er is een verandering in de omgevingswet in de maak. Daarover hebben we al stukken in het VNG-magazine gestaan. We zouden daar ook graag eens over bijgepraat worden, want het heeft voor de toekomstige nieuwe ronde van bestemmingsplannen natuurlijk de nodige consequenties. En dan heb ik nog één concrete vraag over een bestemmingsplan. We hebben vragen gesteld als fractie van gemeentebelangen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het magazijncomplex. Kan de wethouder zeggen hoe de situatie nu is? Er is al volop activiteit in weerwil van de herziening van het bestemmingsplan. Er gaan wat verschillende verhalen over, dus we zouden graag misschien nu of misschien een andere keer of via memo willen worden bijgepraat over de stand van zaken van de herziening en het feit dat er nu al activiteiten worden uitgeoefend door de beide bedrijven die het bedrijf die het terrein hebben gekocht en willen inrichten.
Heeft u een antwoord?
Nou, het is, ik begrijp dat het via memo kan. Dan kan ik dat wat uitgebreid doen. Het is zo dat de Raad van State heeft dat inderdaad afgeschoten, dat verhaal. En vervolgens ben ik naar de provincie gegaan en ik heb een gesprek gehad met de gedeputeerde erover. En die heeft mij beloofd om de zaak direct te willen repareren. Dat is ook gebeurd in de eerste vergadering van december voor gedeputeerde staten. Het wil zeggen dat het terrein daar aangemerkt gaat worden als een formeel bedrijfsterrein wordt opgenomen in de lijst. Want dat was precies de grond waarom de Raad van State de zaak niet door liet gaan. Dat wil niet zeggen dat het daarmee rond is, want er waren nog een heleboel andere punten die niet getoetst zijn. En dat er nu activiteiten zijn, dat zou ik dan even moeten uitzoeken wat voor activiteiten dan precies zijn of dat wel kan. Ik weet dat de politie er trein heeft gebruikt om te oefenen. Daar is toestemming voor gegeven. Maar die toestemming wordt overigens niet door de gemeente gegeven, maar door de eigenaar van dat terrein. Dat is nog steeds de provincie.
Voorzitter, wat is onze rol hier nog in? Krijgen wij nog een herzieningsplan of wordt het door BMW afgehandeld?
U richt het woord op mij. De heer Zeeman een memo op laat stellen. En dat we die dan krijgen. En dan kunt u waarschijnlijk daar aanleiding daarvan nog eventueel vragen stellen. Want dan komt onze rol naar voren, denk ik. Ja, denkt u niet? Ja, goed. Dan hebben we
De twee verzoeken, voorzitter. Wordt het meegenomen? Die twee onderwerpen? Integraal waterbeheer.
Waterplan zou via het presidium moeten agenderen voor een informatieavond.
Ja.
En deze zeg ik u toe dat ik dat opneem bij het volgende presidium.
Ja, heel graag. En de herziening van het omgevingsrecht?
Uw gang, meneer Zeeman.
Nou, ik vind het een goed idee, want er zijn inderdaad een hoop veranderingen gaande die ons allemaal aan gaan raken. En het is goed dat we allemaal hetzelfde informatieniveau krijgen. Dus als we daar misschien in dezelfde avond een thema over kunnen bespreken, dan lijkt me dat alleen maar zinvol. Kwestie van plannen en organiseren.
Wel, meneer Smit.
Ja, nog even naar aanleiding van de vraag, de opmerking van de wethouder net over de bowling. Wat ik me afvroeg is de koppeling tussen het slopen en het bouwen, zeg maar. Wat is daar de achtergrond van? Want het had ook al veel eerder gesloopt kunnen worden, want het was duidelijk dat het ding down moest. Dus waarom is die koppeling de hele tijd geweest? Dat kon ik niet helemaal plaatsen. En de tweede vraag is nog even, we hebben het er al eerder over gehad, de status van het dossier Meulingen. Is daar nog iets nieuws over te vertellen?
Wat betreft die koppeling, dat is heel duidelijk op verzoek van de eigenaar. Hè. Die wil dat. Die gaat niet een gebouw slopen wat vervolgens kan leiden tot een half, drie kwart jaar lang braak liggen van terrein. Dat wil hij niet. Er kan in de tussentijd wat gebeuren waardoor hij mogelijk meer niet kan bouwen. Hij wil heel duidelijk de bouwvergunning en de sloop aan elkaar koppelen.
We kunnen dat in zo'n geval niet afdwingen als gemeente.
Nee, dat is echt tot in het diepste uitgezocht. Dat kan echt niet. We kunnen alleen maar slopen als er gevaar is voor de omgeving. Er komt weer storm deze zomer. Ja. Of niet deze zomer, maar de aanstaand weekend komt weer storm. En ik weet zeker een hoop mensen hopen dat er weer wat afwaait.
Meneer,
tweede vraag met betrekking tot het dossier Meulink. Dat is ook onder de rechter. In ieder geval wordt zijn terrein meegenomen in het bestemmingsplan Duin. Dat wordt de 20ste januari in het college behandeld en zal vervolgens naar de commissie bestemmingsplannen toekomen. En dan kunt u daar kennis van nemen zoals het nu wordt afgehandeld. Maar dat ligt ook onder recht, dus daar wil ik ook niet al te veel.
Heb ik het rondje nu echt goed afgewerkt? Dan gaan we over naar agendapunt 4. En dan wil die mevrouw bij dus... 5 toch, oké. Okay. Dan gaan we over naar agendapunt 4. Vaststellen van postzegelbestemmingsplan. Een eerste herziening. Nadat we het al een keer hebben vastgesteld, moeten er toch een paar dingen nog herzien worden in de kernen Egmond. Wie van u kan ik daarover het woord geven? Wacht even, mevrouw Groen. En dan doe ik daarna meneer Van der Leij en dan kijk ik nog een keer vragend rond. Maar het hoeft absoluut niet, meneer Zeiler, nummer 3. U doet het zo bescheiden allemaal zo. Het hoeft helemaal niet. Groen.
Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt in de eerste alinea gesproken over andere locaties en een tweede herziening in een later stadium. Maar ons vraag is, waarom zijn deze nu niet meegenomen? Over welke locaties hebben we het dan precies en wanneer staan die gepland? De tweede vraag van GroenLinks is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daar staat op bladzijde 31 van het hele bijlagedocument dat... Als de Raad heeft gelet op de principeverklaring van 22 november 2012 en zoals ter zitting bevestigd, geen ruimtelijke bezwaren tegen het initiatief en slechts aangevoerd het initiatief niet in de kader van dit bestemmingsplan te willen afwegen. Niet is gesteld dat aanvullende onderzoeken nodig zijn om het door Appeland sub 2 gewenste initiatief te kunnen beoordelen. Derhalve had de Raad in het kader van dit bestemmingsplan een afweging moeten maken over het initiatief. En dan... Dat komt er eigenlijk op neer dat als het college positief, want hier staat raad, maar het moet volgens mij college zijn. Als het college positief staat ten opzichte van het principeverzoek, dit principeverzoek in het bestemmingsplan meteen moet worden opgenomen en waarna het kan worden besproken. En klopt dit? Want dat betekent dat de procedure voor bestemmingsplannen dan zou veranderen. Dat op het moment dat een principeverzoek positief benaderd is, behandeld is, dat erin moet komen te staan. Dat was mijn vraag. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van der Leij? Het is toch een fantastisch toeval. Meneer Zeiler?
Voorzitter, ik heb een paar andere vragen. Bescheiden vragen over een paar aspecten van de uitvoerbaarheid, hoofdstuk 4. Het eerste gaat over de bodemkwaliteit op bladzijde 15. En het tweede gaat over water op bladzijde 17, 18. Er staat onder... Punt 4.2, onderzoeken, iets over het perceel. Ik neem aan dat het daar gaat over perceel nummer 54. Er staat dat er ter plaatse van het projectgebied geen historische activiteiten bekend zijn. Nou, staat op het perceel 54 een vervallen loods waar bedrijfsactiviteiten zijn geweest. En er is een parkeerterrein geweest. En dan wil ik niet suggereren dat het zaterdagse wassen van de auto bodemvervuiling veroorzaakt. Maar er zijn activiteiten geweest anders dan het schoffelen van een tuintje. Dus is daar nog naar gekeken of vond men... Om de een of andere reden dat er geen aanleiding was om daar nader naar te kijken. Dat is vraag 1. En vraag 2, water, de watertoets. Ik begrijp het allemaal. Ik begrijp ook dat het Hoogheemraadschap in voorkomende gevallen zijn keur laat gelden. Daar wordt niets over gezegd. Is het Hoogheemraadschap geraadpleegd? Want betrekkelijk dicht bij beide terreinen, maar dat geldt vooral voor nummer 54, loopt een... hoofdwatergang van het Hoogheemraadschap. En die loopt gedeeltelijk ondergronds. Samen met collega Nico Groot heb ik bij het vaststellen van het bestemmingsplan geconstateerd dat die niet op het bestemmingsplan stond. Maar dat die er wel degelijk op hoort. En ik kan me voorstellen dat in de keur van het Hoogheemraadschap er iets gezegd wordt over de contouren van zo'n hoofdwetering en de eisen die daarvoor gelden. Het ligt op 400 meter afstand van die hoofdwatergang. Die vraag kan natuurlijk niet beantwoord worden nu, dat moet even nagezocht worden, maar ik wil hem toch wel even stellen, want het blijft belangrijk, water en water.
Dan zit het in het verslag, in ieder geval, uw vraag. Ik zag, ja, meneer Haarsma? 2 minuutjes schorsen, oké, okay, nou... Dames en heren, we kunnen de vergadering hervatten. De heer Zeeman heeft om schorsing gevraagd en ik geef hem hierbij het woord.
Ja, die schorsing heb ik aangevraagd omdat de vragen technisch van aard zijn. En ik, terwijl we aan het praten waren, dachten we van, ja, in hoeverre is dit nou nog politiek geladen? En we kwamen tot de conclusie dat dat eigenlijk niet zo is met betrekking tot deze vraag in ieder geval. Daarom zal ambtenaar Simon... Oké. De ambtelijke ondersteuning zal het woord voeren. Ja, ik wil steeds de collega zeggen, maar dat kan natuurlijk niet.
Ja, bedankt. De eerste vraag was, wat is de verschillende procedure? He, we gaan nu een deel van Egmond herzien. Het eerste deel noemen we dat. We gaan later ook een tweede deel herzien. Dat pakken we procedure anders aan. Waarom is dat? Omdat de Raad van State de gemeente dat heeft opgedragen. De Raad van State heeft wat dit perceel, dus die Meeuwelaan 51 en 54 gezegd, er hoeft geen wettelijke procedure aan vooraf. Dus geen ontwerp ter inzage, et cetera. Dat plan kan hersteld worden en dat kan direct worden vastgesteld door de Raad. Dat is de reden dat we eigenlijk afwijken van de normale procedure. De herziening, of de tweede herziening van Egmond, daardoor lopen we wel de normale wettelijke procedure. De vraag was, nou ja, wat houdt dat plan nou in? Wat wordt daar hersteld? Nou, een deel staat er overigens ook in het memo van Tweede Woningen. Een deel houdt in het herstellen van het recreatieve gebruik. En daarnaast gaan we nog een aantal andere losse percelen herstellen waarvan is geconstateerd dat is niet helemaal goed gegaan in het bestemming van Kennen Egmond. Nou goed, die procedure start. De bedoeling is eind deze maand, begin volgende maand, reken je er 9 maanden mee op, krijgt de Raad het plan te zien en de Raad is dan ook bevoegd om het plan goed te keuren. Een andere vraag was wat betreft deze eerste herziening, waarom het principeverzoek niet is opgenomen in het plan. Nou, wat is er nou gebeurd? We hebben voor wat betreft de Meeuwelaan 54 hebben een principeverzoek geaccordeerd. En de initiatiefnemer heeft gevraagd, breng dat principeverzoek in het bestemmingsplan Kennen Egmond. En de gemeente heeft toen gezegd, nou dat doen we niet, want dat bestemmingsplan Kennen Egmond is conserverend van aard. En nieuwe ontwikkelingen nemen we daar niet in mee. De Raad van State heeft toen gezegd, nou die motivering is te mager. Dat is onvoldoende. De gemeente had beter moeten afwegen waarom je dat niet meeneemt in dat bestemmingsplan. Nou, dat is de reden dat we nu dat alsnog gaan doen. Ja, wat zijn de consequenties? Je zou bijvoorbeeld in vervolg kunnen zeggen bij een principeverzoek, accordeer je die en ga je een nieuw bestemmingsplan maken voor een gebied. Kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, je doet het niet, maar dan moeten er bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken komen die dan betaald kunnen worden door de initiatiefnemer. Nou, dat is er niet gebeurd. Had je misschien kunnen doen. Andere vraag was de bodem. Ik heb begrepen dat in ieder geval een bureauonderzoek is geweest. En naar aanleiding van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er geen verontreiniging is. Dat is er wat er is gedaan. Verder kan ik daar niet veel over zeggen. Verder de waterhuishouding. Er schijnt een watergang te liggen, hoor ik. Dat kan ik niet beantwoorden. Wat ik wel kan beantwoorden is dat het Hoogheemmaatschap uiteindelijk nog voor het verlenen van de omgevingsvergunning ook een watervergunning moet verlenen. Voordat er gebouwd kan worden. Dus het Hoogheemmaatschap moet uiteindelijk wel toestemming geven om die bouw mogelijk te maken. Volgens mij waren dat de vragen.
Tweede termijn vragen? Ja, meneer Valkering.
Mij werd een vraag ingefluit, want hij is voor mijn tijd. Er schijnt bij de vaststelling van het bestemmingsplan wat we nu wijzigen een toezegging te zijn gedaan over het al dan niet positief bestemmen van panden die ouder zijn dan 100 jaar. En die destijds zonder omgevingsvergunning, omdat die er toen nog niet was, zijn gebouwd. En die zouden wij vorig jaar, zou dat dan als voorgelegd worden, in het voorjaar. Ik ken de toezegging niet. Ik hoor daar enigszins herkenning. En dus de vraag of die weer op de toezeggingenlijst kan, of we daar nog wat van gaan horen.
Vier, wilt u iets daarover zeggen? Want volgens mij bent u degene die daar van ons bij gezeten heeft.
Ja, de toezegging is gedaan. Ik moet even nazoeken waar we hem geparkeerd hebben. Hij is geparkeerd en we zouden op terugkomen. Tijdens weet ik niet meer of we het nou in het najaar 2014 of het voorjaar 2015 zouden doen. Ik zoek even na, samen met de ambtenaar, waar het gebleven is, maar hij staat er nog. En als het nodig is, dan komt hij op de lijst staan. Ja?
Denk ik dat dit een hele goede vraag was. en de influisteraar goede kennis van zaken heeft. Iemand anders in tweede termijn, meneer Zeiler?
Voorzitter, dank aan de wethouder en ambtenaar voor de beantwoording. We wachten de bevindingen van het Hoogheemmaatschap af. Wat de bodemvervuiling betreft, mocht er viezigheid in zitten, wie is daarvoor verantwoordelijk? Ik neem aan de eigenaar en dat de gemeente niet wordt aangesproken voor het feit dat wij die bodemvervuiling door een bureauonderzoek, ongetwijfeld een buitengewoon mooi schoongepoetst bureau, de problemen niet heeft gezien. Ik denk dat de procedure juist is hoor, maar pro forma toch even de vraag, wie is verantwoordelijk als er rotzooi is, ook met het oog op de omgeving? Want stel dat er iets in zit wat verder dan het terrein reikt.
Wel, de ambtelijke ondersteuning kan die het antwoord geven?
Ja, die kan het antwoord geven. In dit bestemmingsplan hebben we inderdaad dus dat bureauonderzoek gedaan, maar in het kader van het verlenen van de omgevingsvergunning zal er dieper onderzoek, verder onderzoek moeten plaatsvinden en ook echt naar voren moeten komen dat er geen verontreiniging is. Dus in het kader van de omgevingsvergunning wordt dat verder uitgewerkt.
Wel, dan denk ik dat
ik ben helemaal
dit
tevreden gesteld, voorzitter. Dank u
wel. Oh, gelukkig. Fijn, dank u wel. Volgens mij kan ik vaststellen dat dit naar de raad kwam. En wat dacht u? Een A-stuk of een B-stuk? A-stuk, oké. Okay. Dan hebben we het eerste A-stuk binnen voor de raadsvergadering. En dan gaan we nu naar het agenda punt 5. Het onderwerp is een memo, dus niet een raadsvoorstel. Wij willen graag, Griffier en ik als voorzitter, inventariseren wat de mening van de raadsleden is over het standpunt van het college in het beleid van de tweede woning. En dat is vooral naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Maar we hebben eerst een inspreker. Ik dacht, ik leid het even in. En dan wilde ik nu vragen of mevrouw Peters wil inspreken. Ik meen dat u het vorige keer ook gedaan heeft. Hè? Ja.
Lekker slim, hè? Oké, geachte dames en heren, mijn naam is dus Marian Peters. Ik las in het memo van het college de datum 10 december 2014 in zaken het beleid tweede woningen, berg enzovoort. Hier heb ik een paar belangrijke punten uitgehaald om nader toe te lichten. En dat gaat dan over eventuele aanpassing, reparatie van appartementencomplex Zeeduinen, van woningen van particulier gebruik naar woningen, appartementen bestemd voor de recreatie. En dat is dan bedoeld als het verlenen van logies aan toeristen is een hotelbestemming. En er wordt een grote groep eigenaars van Zeeduinen gedupeerd en die willen dan eventueel planschade eisen bij de gemeente, omdat dit niet conform het toenmalige en huidige bestemmingsplan was en is. En op 26 mei 2012 is het bestemmingsplan opgesteld en er was dus wonen en tweede woningbezit toegestaan. Omdat alle eigenaars van Resi, ik praat dus alleen voor Zeeduinen, niet voor andere appartementen. Omdat alle eigenaars van Residence Zeeduinen een woning voor particulier gebruik hebben gekocht en nergens staat vermeld dat een eigenaar van Zeeduinen een woning bestemd voor de recreatie heeft gekocht. Nogmaals bestemd voor de recreatie is verlenen van logies aan toeristen voor een dag, een weekend, een midweek, een woning, is dus een hotelbestemming. Appartementencomplex Zeeduinen met 45 woningen bestemd voor particulier woongebruik staat als zodanig ingeschreven bij het kadaster. Dat heb ik ook nagevraagd. Inclusieve bouwtekeningen enzovoort. Ook is appartementencomplex Zeeduinen gebouwd, gekeurd en opgeleverd bij het toen geldende bouwbesluit en heeft het voldaan aan de brandveiligheidseisen die toen golden voor een woning voor particulier woongebruik en niet voor commercieel recreatief verhuur, dus die hotelbestemming. En dan heb ik een vraagje dus naar wat jullie omschreven hebben van de nadere uitleg van de gemeente Bergen die nu geldt. Dat is een woning met een hoofdverblijf, tweede woning en een recreatiewoning. En dan staat er op een gegeven moment de woning moet dus worden gebruikt als hoofdverblijf. Echter, als de bewoner eigenaar zijn woning enkele maanden, weken recreatief verhuurt, bijvoorbeeld tijdens zijn zomervakantie, dan is dit binnen de regels mogelijk van het bestemmingsplan. De verhuur is op deze manier ondergeschikt aan de woonfunctie. Er is nog altijd sprake van permanente bewoning. De woning staat niet de rest van het jaar leeg. Dus dat is bij permanente bewoning. Dan heb ik het niet over tweede woningen. Maar in de jurisprudentie wordt een termijn van maximaal 3 maanden recreatieve huur genoemd om nog te kunnen spreken van ondergeschiktheid aan de woonfunctie. Dan vraag ik me af, waar kan ik die jurisprudentie vinden? Er is uitspraak namelijk ook bij het gerechtshof dat in een verhuur korter dan 1 maand commercieel recreatief is. En dat is een hotelbestemming. Dan heb ik nog een vraagje. Ja, ik heb hier een heleboel om na te lezen.
Mag ik u even onderbreken, want u stelt vragen aan ons. Maar wij zijn op dit moment niet... we zijn wel bevoegd, maar wij... U zou eigenlijk een gesprek moeten vragen aan de ambtenaar. Die kan op al uw vragen antwoorden
geven. Ja,
meneer
Van Dam bedoelt u.
Ja.
Ja, heb ik al een heleboel keer mee gesproken.
Ja,
maar
want wij kunnen
mee
deze antwoorden niet geven, zo.
Nee, maar het is allemaal in tegenspraak met elkaar. Want bijvoorbeeld bij de aankoop van die woningen waren prospectussen uitgegeven. En dat waren gewoon woningen. Helemaal niet voor recreatief gebruik. En ook, dan heb ik in het oude bestemmingsplan opgezocht. En dan heb je 13, dat was een begripsbepaling. Een appartement is een vertrek of bijeenbehorende vertrekken in een gebouw. Meestal deel uitmakend van een grote complex met gemeenschappelijke ingang. Het welk geldt voor niet-permanente bewoning en van de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. In Zeeduinen wordt gewoon normaal gewoond. Het zijn permanente woningen allemaal. Dus het klopt allemaal niet met elkaar.
Wat is uw probleem?
Nou, dat wij dus willen dat op Zeeduinen geen recreatieve bestemming komt. We hebben een vergadering gehad en daar is 62% was tegen recreatief verhuur.
Ik kan me dat helemaal voorstellen, maar het is Zeeduinen is een wooncomplex en eventueel mogen mensen daar hun tweede woning.
Ja, precies.
Ik wil toch even vragen of er vanuit de commissie vragen zijn aan mevrouw Peters. Jawel, meneer Zeiler.
Mevrouw Peters, u noemt een groot aantal zaken die ons bekend voorkomen, maar er zitten ook heel veel details in, heel veel juridische consequenties. Heeft u uw verhaal op papier?
Ja.
Dan kunnen we het bekijken en dan kunnen we er eventueel op de een of andere manier op terugkomen. He, of door na te vragen, of door onderling beraten, of door te kijken hoe wij het beleid eventueel zouden kunnen moeten bijstellen.
Oké, want ik heb begrepen
het enige wat we nu kunnen doen.
Ja. Ik bedoel, het kan gewoon niet in een woongebouw. Er is ongelooflijk veel overlast van. En...
Ja, dan, ja, want nu gaan we in discussie.
Ja,
dat doen we dus niet, hè? Ja, dat maakt niet. Maar als u betoog, maar volgens mij heeft u het vorige keer ook al gedaan,
precies,
aan de raad.
Dit is iets uitgebreider. Dit is hier ook.
Mevrouw Groen, wilde u ook iets vragen? Want ik moet niet. Ja? Solide. Mevrouw Groen.
Dank u wel, voorzitter. Ik was benieuwd, u zei 62% is tegen het gebruik van recreatiewoningen. En of de appartementen als recreatiewoning. Maar zijn er ook mensen die het met dat doel hebben gekocht? Zoals we net hebben gehoord van een mevrouw die zei van, ik heb een woning en dat wil ik kopen als tweede woning.
Nou, je kan het dus niet kopen als recreatiewoning, want in de akte van splitsing waar iedereen voor getekend heeft, heb je een woning gekocht voor particulier woongebruik en niet voor de recreatie. Dus het mag helemaal niet, je mag niet verhuren. En als er wel verhuurd gaat worden, dan zal het gebouw aangepast moeten worden, moet het brandveilig gemaakt worden. En ja, als dat gebeurt moet dan, daar zijn 7 mensen dan op voor en de rest is daarop tegen. Van de akte van splitsing zal dan ook veranderd moeten worden bij de notaris.
Dank u wel.
En
ja, ik denk dat uw betoog heel duidelijk is. Ik denk wat de verwarring maakt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Iedereen mag, als hij op vakantie gaat, zijn huis een paar weken verhuren. Maar absoluut maar een paar weken. Dat staat in je huurcontract of je koopcontract. En dat maakt nog niet dat je huis een recreatieve woning is.
Nee, precies, nee.
Dus, en ik denk dat, nou, daar moeten we goed op letten. Meneer Smit.
Hij doet het. Ja. Toch nog een verduidelijkende vraag. Al die appartementen, hebben die allemaal bestemming woning?
Okay. Ja.
Oké, dat is helder.
Oké. Dank u wel. Ja, ik wil dan nu toch aan de commissie vragen, u hartelijk bedankt, wat ze vinden van het memo over de tweede woningen van het college. Wie van u kan ik daar als eerste? U mag gaan zitten. Ja, het is... Ja, dat... Ja, graag. Wie van u kan ik daarover het woord geven? Over de inhoud van dit memo en kijken daarna van als we de meningen hebben geïnventariseerd, wat we er verder mee gaan doen. Of wij de mening van het college onderschrijven of dat de meerderheid van de raad iets anders wil. Oké, meneer Karel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in de algemene zin vinden wij van Kieslokaal dat de mogelijkheid in de gemeente Egmond, maar ook in Bergen, moet zijn om een woning als tweede woning te kopen of voor recreatieve doeleinden. Dus als er aan de boulevard van Egmond die mogelijkheid wordt geschapen zoals dat vroeger ook was, dan juichen we dat toe.
Bent u het eens of oneens met...
Dus ik ben het eens met de...
Met de memo?
Ja, met de memo, inderdaad.
Dank u wel. Meneer Van der Leij?
Ja, ik weet niet hoe de heer Karels dan het memo heeft geïnterpreteerd, maar ik heb een vraag over het memo. En er staat in het memo staat ergens van dat voor Bergen aan Zee wij een uitzondering hebben gemaakt. En dan wordt er in het stukje van de Raad van State, staat er uitspraak Raad van State en gevolg voor beleid. En dan staat erbij dat, dan wordt het aangehaald, wat de afdeling zegt, de afdeling van de slotsom gekomen dat uw raad, gegeven daar nu toegekomen beleidsvrijheid enzovoort, heeft kunnen kiezen om in het plan te voorzien in een verbod om woning als tweede woning te gebruiken. Dat hadden destijds voor Bergen aan Zee vastgesteld. En voor een deel niet en voor een deel van de woningen wel. Toen is dat gesneuveld uiteindelijk bij de Raad van State, maar helpt u mij als ik het verkeerd zie, doordat wij niet wilden handhaven. En toen heeft de Raad van State gezegd, als u niet gaat handhaven, dan is uw bestemmingsplan niet uitvoerbaar. En dan moet u dat aanpassen, omdat u een niet uitvoerbaar bestemmingsplan heeft vastgesteld. Toen heeft de gemeenteraad gezegd, nou oké, we gaan niet handhaven, dus we passen het bestemmingsplan aan. En we gaan voor heel Bergen aan Zee tweede woningen toelaten en gemotiveerd. Omdat, nou ja, we hadden eerst gedacht, de sociale samenhang van het dorp gaat verloren enzovoort. En we trekken dat als toch maar in. Omdat we geen geld uit willen geven voor handhaving en we het belang nu anders inzien dan we destijds hadden vastgesteld in het bestemmingsplan. En de Raad van State had geaccordeerd. Zo lees ik dat hier. Dus het is, nu zegt u van, dat wat we voor Bergen aan Zee hebben vastgesteld destijds en wat via een omweg eigenlijk weer teniet is gedaan, dat gaan we wel, daarom vraag ik de heer Kaars, dat gaan we wel voor de andere kernen van toepassing verklaren. Dus voor alle andere kernen is het gebruik van tweede woning niet toegestaan. En dat betekent dat we voor de andere kernen een handhavingsbeleid gaan toepassen. Want u zegt, het zijn er maar een gering aantal, niet zoveel als in Bergen aan Zee. En we vinden de andere kernen, Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Egmond Hoef, Schorel, Groet, noem maar op. Daarvan zegt u, daar is het woonbelang het hoogste. Dus als daar een woning in gebruik is als tweede woning, dus geen het hoofdblijf elders is, dan gaan we er tegen optreden, want het is niet conform de bestemmingsplan. Mag ik het memo zo lezen?
Niet, u wil, ja natuurlijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik lees in helemaal aan het slot van het stuk dat er gelet hierop bereiden wij een partiële herziening van het bestemmingsplan voor op de recreatieve gebruiksmogelijkheden aan de boulevard weer mogelijk te maken. Dit betekent dat binnen het bestemmingsplan weer het gebruik als recreatiewoning, recreatief appartement en het gebruik als tweede woning mogelijk wordt. De planning is dat het voorontwerp eind het jaar ter inzage gaat. Dus hieruit begrijp ik dat aan de boulevard in Egmond aan Zee woningen straks weer als tweede woning of het recreatieve appartement mogen worden gebruikt. Dat zie ik als een verruiming van de mogelijkheden die er nu zijn en dat juichen wij toe. Maar ik zie het verkeerd, begrijp ik.
Ja, is dat niet een verruiming, maar is dat wat net bij bestemming van Egmond aan Zee kwam, een reparatie van wat vroeger al mocht en weggehaald was, ten onrechte is weggehaald, want er sprake van een conserverend bestemmingsplan. Dus dat gaan we in de tweede partiële herziening herzien. Zo heb ik dat begrepen. Dus het is geen verruiming, het is een herstel van oude mogelijkheden.
Dank u wel, maar het komt mij voor dat het hetzelfde is. Het is beter dan dat het was als het nu is. Het wordt maar goed, nog gelijk.
Ik denk dat ik nu als voorzitter even ingrijp, want natuurlijk zien we het allemaal op onze eigen manier. Maar ik denk dat het wel aardig verduidelijk is. Meneer Valkering.
Ja, wij kunnen ons vinden in de memo. En voor wat betreft, ik weet niet of ik direct in mag gaan op een vraag die net gesteld is, of dat ik dat lekker de wethouder laat doen.
Zal ik de wethouder laten doen?
U bent geen wethouder.
Er staat een deel in over het handhaving. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, en dat is ook een vraag die wij gesteld hebben, eventueel fonisch, met het feit dat het probleem in de andere kernen een stuk kleiner is en dat daarom de handhaving gewoon vanuit de reguliere handhaving kan. En dat het daarom wel te handhaven is. Tenminste, dat was het antwoord wat wij kregen.
Misschien krijgt u daar nog een keertje antwoord op. Dank u wel. De andere kant? Meneer Wals?
Ik had eigenlijk dezelfde vraag. Mijn fractie had dezelfde vraag als meneer Van der Leij. En die is wel deels beantwoord is door meneer Valkering. Wellicht. Dat wacht wel van de wethouder.
Bent u het mee eens? Neemt u hem niet kwaad?
Maar het memo, zeg maar, daar kunnen we voor de rest mee leven. En we wachten de antwoorden van de wethouder gewoon af. Veel bedankt.
Dank u wel. Mevrouw Groen?
Ik sluit aan bij de vorige sprekers. Dank u wel.
U kunt leven met dit memo. Ja, oké. Meneer Haarsma of meneer Smit? Meneer Smit?
Ja, wij, de inhoud van het memo klopt. Voor ons huidig beleid, zeg maar. Daar hebben we ook geen vragen over, dat is glashelder. Maar we zijn niet eens met de conclusie. Wij vinden dat de rechten, de mogelijkheden van eigenaren van woningen veel te veel beperkt worden. En dit is een van de aspecten waarop mensen sterk beperkt worden. Dus wij zoeken, we hebben het al eerder aangekaart en we willen de volgende keer een motie vreemd aan de orde van de dag op dat moment indienen over dit onderwerp. Met toch een voorstel om te kijken of daar onder voorwaarden mogelijkheid is om dit toch via de bestemmingsplan, dus niet via een bestemmingsplanwijziging bijvoorbeeld, toch mogelijk te maken om woningen ook een bestemming tweede woning en of een recreatiewoning te geven. Omdat die flexibiliteit, onder andere omdat die flexibiliteit in die woningmarkt en in brede zin die flexibiliteit heel belangrijk is voor de dynamiek van het wonen. En we zitten ons nou zo vreselijk te beperken met al die regeltjes. En de vorige keer hebben we ook met de heer Van der Leyen nog even een discussie over gehad. Het moet niet het onvoorwaardelijk zijn, er moet een goed kader voor geschetst worden. Maar we willen wel naar mogelijkheden zoeken om het toch mogelijk te maken. Er zijn natuurlijk ook een flink aantal woningen, veel van ons die kunnen ze gewoon aanwijzen, die gewoon als tweede woning gebruikt worden, zeg maar. Waar niet gehandhaafd wordt, het gebeurt gewoon. En ook dat is een onwenselijke zaak. Of we moeten dat goed handhaven, of we moeten die regels schrappen, of we moeten in dat soort gevallen toch een mogelijkheid scheppen, bijvoorbeeld via een bestemmingsplanprocedure, om dat toch recht te zetten. Want dit is een onwenselijke situatie, vinden wij. Dus we willen graag een motie aan wagen en hopen dat we daar ondersteuning voor krijgen.
De interruptie van meneer Van der Leij.
U zegt, u heeft de indruk dat er een flink aantal woningen als tweede woning wordt gebruikt. In het memo staat iets anders. Dus u bent het niet eens met de constatering in het memo dat het om een zeer beperkt aantal gaat in de overige kernen. Zoals ze nu gezegd. En nog een vraag die ik aan u heb. U zegt, ik wil een motie vreemd in orde van de dag stellen. Waar u de begrippen tweede woning en of recreatiewoning gebruikt. Nou, is een recreatiewoning in een woonwijk, midden in een woonstraat, lijkt me helemaal niet aan de orde. Maar gewenselijk tenminste voor een gemeente als deze, voor een woonklimaat. Maar ik ben benieuwd naar uw motie.
Wilt u reageren op meneer Van der Leij, meneer Smit? Ik meende dat aan uw lichaam staalde.
Uw eerste opmerking, hoeveel is veel, zeg maar. In percentages, het zijn geen tientallen procenten of zo. Maar althans iedereen, zeker in de Kernbergen, die weet zo een aantal huizen aan te wijzen waar gewoon een woonbestemming op zit, die als tweede woning gebruikt worden. Sowieso, het gebeurt gewoon. En niet massaal, maar het gebeurt wel redelijk vaak. En er wordt niet tegen opgetreden. Het is gewoon een gevoelig punt. Dat is punt 1. Het gebeurt. Aan de andere kant vinden wij die flexibiliteit heel belangrijk in die woningmarkt. Nu mag heel weinig. En of je dat dan een tweede woning versus een recreatiewoning doet en welke voorwaarden je dat doet, daar moet het over hebben. Dat is duidelijk. Het moet niet ongebreideld kunnen en er moet voldoende mogelijkheden zijn om dat te toetsen. Maar zoals het nu staat in de memo, we doen het gewoon niet. We houden gewoon het huidige beleid en we houden eraan vast. Dat is voor ons veel te strikt. We willen er echt meer ruimte in hebben.
Heeft u heel duidelijk verwoord. Dank u wel. Meneer Zeiler?
Ja, dank u voorzitter. Uit de discussie tot nu toe blijkt wel dat de materie erg ingewikkeld is. En wat gemeentebelangen betreft is het einde van de discussie ook nog niet in zicht. Het memo is een aanzet, maar er ontbreekt een aantal punten in. Er wordt heel sterk de nadruk gelegd, toch nog, hoewel het een algemene strekking heet te hebben op de situatie in Bergen-de-Zee en delen van Egmond aan Zee. Maar de problematiek is natuurlijk veel breder. Er zijn verschillende typen van recreatief gebruik van woningen, om het maar eens heel breed te stellen. Inderdaad, het verhuren van het eigen huis in de zomer, dat is al heel lang het geval. Het verhuren van een recreatiewoning. Er zijn ook allerlei tussenvormen waar we eigenlijk nog weinig beleid voor hebben. Bijvoorbeeld het bed and breakfast. Dat is een aspect dat de laatste 10 jaar natuurlijk toeneemt. En ik krijg wel eens vragen, wat zijn er eigenlijk voor regels in deze gemeente? En dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat ligt misschien aan mij, maar ik denk dat we in ieder geval dat betrekkelijk nieuwe verschijnsel ook mee zouden moeten nemen. Als we het hebben over de discussie in den brede. Het aanleiding zijn de tweede woningen in Bergen-de-Zee. En daar... is toch nog steeds onduidelijkheid over. We hebben daar bij de herziening ook het een en ander over gezegd. We hebben een amendement voorgesteld dat het niet heeft gehaald. We lezen nu weer op bladzijde 1 in de aanleiding Bergen-Zee dat rond 1900 werd gesticht als vakantiekolonie. Even afgezien van het feit dat het stichtingsjaar exact bekend is, 1906, is Bergen-Zee geen vakantiekolonie, maar een familiebadplaats. En daar ligt al meteen het probleem van Bergen-Zee, maar ook... denk ik van Bergbinnen en Egmond, dat er veel mensen een familiehuis hebben gebouwd. En als er dus wordt gezegd op bladzijde 2, dat zijn inderdaad de regels die we nu hebben vastgesteld als raadsmeerderheid met gepruttel van de kant van gemeentebelangen. Tweede woning is een woning die recreatief wordt bewoond door de eigenaar en zijn huishouden. Maar het gaat om familiewoningen, dus ook het achternichtje of het achterkleinkind huren dat. Formeel gesproken, voorzitter... Er staat, dat betekent dat de eigenaar zijn huishouden mogen recreëren, andere groepen een persoon niet. Als meneer X in de Elzenlaan zijn huis voor 4 maanden ter beschikking stelt aan zijn achternichtje, hij strafbaar is. Dat zou gehandhaafd moeten worden. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Die problematiek moeten we voor Bergen-de-Zee onderkennen. We hebben dat gerepareerd en ik neem niet aan dat meneer X morgen de politie op zijn stoep krijgt. Maar dat speelt wel degelijk, en dat ben ik met mijn rechterbuurman eens, dat speelt wel degelijk ook in andere gedeelten van de gemeente. Vooral als het om het oudere woningbestand gaat van wat kleine villa's zijn die voor zomerbewoning zijn gebouwd, maar nu met de moderne middelen eigenlijk het hele jaar rond worden gebruikt. Niet door één persoon, niet door één gezin, maar door veel mensen uit dezelfde familie. Dat probleem moeten we onderkennen en dat moeten we ook in de brede proberen te ondervangen. Het sluit een beetje aan bij het...
Pardon, meneer Zeilen, mevrouw Groenwil. Nee? Ja. Oh, pardon. Oh.
Het sluit aan bij het pleidooi van de heer Smit dat wij moeten kijken naar een verruiming van de normen voor deze categorie. Want inderdaad, wij kunnen allemaal in onze omgeving huizen aanwijzen waar dat het geval is. Die een gedeelte van het jaar niet door de hoofdbewoner worden gebruikt. En we gaan niet tellen, we gaan niet spioneren bij onze buren, dat doen we niet. Maar het is wel een verborgen probleem. En als we het aan één kant willen aanpakken, dan... is de vraag, pakken we het wel goed aan? Moeten we de zaak niet in brede trekken en ook dit probleem in de brede bezien? In de verschillende categorieën die we hebben. We hebben het nog niet gehad over, en dat is een van de redenen waarom wij zo bang zijn voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Want daar hangt het ook mee samen. We hebben natuurlijk heel veel huisjesterreinen. Dat is weer een aparte categorie. Daar is een duidelijk beleid voor. Maar dat geldt ook voor heel veel oudere woningen. Dus... het memo is een tussenbalans, maar de zaak is nog niet in een brede duidelijk gemaakt. En dat zouden we graag willen.
Dank u, mevrouw Groen en dan meneer Van der Leij.
Dank u wel, voorzitter. Ook naar aanleiding van wat meneer Zeilen vertelt, vroeg ik me af, is het handig om voordat de procedure start over de herziening van de boulevard binnen het centrum van Egmond of tweede woning, recreatiewoning, et cetera, om een informatieavond te doen voor raad en betrokkenen, zodat we allemaal met dezelfde, in ieder geval weten wat er speelt precies bij mensen en wat voor verschillende standpunten erin zijn. Omdat er heel veel onrust is, lijkt het me gewoon verstandig om eerst de raad erover te informeren voordat het procedure start. Dank u wel.
Meneer Van der Leij, en dan kunnen we kijken of iemand hier ook iets over wil zeggen. Ja, gaat uw gang. Weet u wat de voorzitter van de raad altijd zegt? Het is hier geen theatervoorstelling. Gaat uw gang.
Ik wil even reageren, de heer Zeiler, over de tweede woning Berg en Zee. Volgens mij hebben wij, maar als u het beter weet, hoor ik dat graag, hebben wij nauwelijks een aparte bestemming tweede woning. Het is altijd een dubbelbestemming. Dat betekent dat je er permanent mag wonen en je mag hem ook als tweede woning gebruiken. Het is de keuze aan de eigenaar. En als een eigenaar een familielid daar langere tijd wil laten wonen, dan woont hij min of meer daar tijdelijk permanent of zo. Dus volgens mij is dat gebruik van een tweede woning, zeker uw woning, vaak niet zo strijdig met elkaar. Dus dat is, volgens mij is er ook helemaal geen probleem daardoor ontstaan. En ontstaat daar ook niet, als je daar ook langere tijd in verblijft door iemand anders, omdat het een dubbelbestemming heeft. En bij een recreatiewoning ligt dat duidelijk anders. Dus dat is mijn interpretatie van het begrip tweede woning. En volgens mij hebben we nergens permanent alleen maar een tweede woningbestemming ergens op. Het is altijd een dubbelbestemming. Het is dus toegestaan om iets als tweede woning te gebruiken. Zo moet u het lezen. Zo lees ik het tenminste.
Dat wilde ik nou eigenlijk net zeggen, ja. Ik denk dat als voorzitter toch vaak met een spraakverwarring zitten. Van wat is nou een tweede woning? Wat is nou een recreatiewoning? Nou ga ik het een beetje... En waarschijnlijk zou in die zin een informatieavond of in dat iedereen ook weet wat er bedoeld wordt. Ook de bewoners weten wat er bedoeld is. Even een suggestie en, van mevrouw Groen hier in de vergadering. En ik betrap echt ons in de commissie bestemmingsplan er vaker op dat we dat tweede woning... He, want ik, voor mijn gevoel valt nu ook voor de eerste keer, er zijn altijd twee bestemmingen dan op een woning. Dan, we krijgen een spraakverwarring. Meneer Smit.
Ja, ik wil er toch wel even iets over zeggen, want ik ben nogal een definitiefreak, ook voor mijn werk. En ik moet de wethouder even een compliment maken, want het staat in glashelder in de memo. Een tweede woning is een woning, bla bla bla, en over het huishouden van de eigenaar. Dus dat is niet het nichtje van de eigenaar, het huishouden van de eigenaar. Dus het staat er glashelder in. En er is wel veel, maar ik ben het met u eens, er is wel veel verwarring over. En de communicatie erover, ook naar de bewoners toe, die kan echt veel beter. Want je hoort overal dat er heel veel verwarring over is. En ook naar de makelaars die af en toe ook gewoon onzin verkopen over wat de mogelijkheden binnen bestemming zijn. Ook dat is gewoon een probleem. Dus daar ben ik het wel eens.
Op zich hebben we dit natuurlijk ook allemaal heel duidelijk besproken bij de Berg aan Zee. Maar ik vroeg me even af. Wilt u reageren op meneer Oud? Ach, sorry, neem me niet kwalijk. Meneer Smit?
Zowel op meneer Smit als op meneer Van Leij.
Ja.
Want ik denk dat er een discrepantie is tussen de interpretatie die de heer Van Leij geeft van de bestemming en de omschrijving van het huishouden. Die twee dingen kloppen niet met elkaar.
Wezen hebben we dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan in de commissie heel duidelijk ook besproken. En in de raad heeft u ook toen aangegeven, hè, die familiehuizen. Ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk een definitie. Ik wilde vragen of misschien de wethouder nog iets wil zeggen en hoe we dit dan verder gaan aanpakken.
Dank u wel, voorzitter. Dat wil ik inderdaad doen. Buitengewoon interessant verhaal hier en het raakt ons in den breedte. Hè? Want zowel als ik praat over het heffen van toeristenbelasting, forensenbelasting, als het gaat over handhaven van recreatiewoningen. Het komt er bijna elke vergadering wel terug in deze gemeente. En u gaf net aan de informatieavond. We hebben al een aantal zaken uitgezet die hieraan gekoppeld zijn. Dat heeft te maken met het opzetten van een nieuwe woningvisie. Er is een enquête nu momenteel uitgezet en wordt geïnventariseerd. Wat wil men nou eigenlijk hier in deze gemeente? Daar komt natuurlijk al straks wat uit en er wordt een woonvisie opgesteld. En dan daarvan zou ik willen voorstellen aan u om daaromheen een informatieavond dan te plannen waarin al deze zaken terugkomen. Want het raakt elkaar echt allemaal. En we hadden net een discussie tussen meneer Karels en meneer Van der Leij. U had gewoon allebei gelijk. Net hoe je het wil zien. Meneer Valkering legt het probleem van de handhaving op tafel. Die is er natuurlijk ook. Want voor de rest van de tweede woning in deze gemeente. Ja, gaan we die allemaal handhaven? We weten eigenlijk niet eens welke woningen het allemaal zijn. Waar moet je voor de deur gaan liggen? Moet je gaan kijken of het inderdaad een nichtje is of een zoon of een dochter? Het is toch niet te doen? De wens om tweede woningen flexibeler toe te staan in de hele gemeente. Want u moet het dan echt breed trekken. daar zit een linkerrand aan natuurlijk. Hè? U kent allemaal Venetië, wat gewoon uitgestorven is. Zelfs. Nou zal Bergen dat niet horen. En die problematiek zal het ook niet geven. Maar je moet wel oppassen daarmee. Er zijn echt dorpen in Zeeland die voor de helft al leeg staan in de winter. Er komt gewoon helemaal niemand. En als dat gebeurt, verdwijnt ook je voorzieningenniveau in de gemeente. Dus daar moeten we echt goed opletten. Maar goed, ik wil u voorstellen, deze discussie en die informatieavond koppelen aan die woonvisie. Die wordt momenteel opgesteld. We kunnen al deze problematieken meenemen. En dan vangen we het in één keer af. Maar goed, het is helemaal nu of u dat zou willen doen.
Ik wilde net vragen. Ik vind dit een heel goed voorstel. En dan geef ik nu het woord aan meneer Wals.
Ja, vriendelijk bedankt de voorzitter. De wethouder geeft aan, het is heel uitdagend om te handhaven, zeg maar. Ja, we hebben ook net de eerste inspreker gehoord. Die beweert in feite dat het zo is dat er kennelijk makelaars zijn die een huis aanprijzen als geschikt voor tweede woning. Terwijl het feitelijk niet de bedoeling is. Ja, ik zou zeggen, is het niet een moment om in ieder geval te beginnen met de makelaars te informeren over wat de bedoeling is.
Handig als u gelijk antwoordt.
Ja, maar dat wil ik dus doen nadat we met elkaar erover gesproken hebben. Makelaar is niet voor niks, is niet zomaar iemand. Die moet wel weten waar hij over praat. En ik vind ook dat als iemand met een makelaar in zee gaat, dat hij zich even achter de oren krabt of het wel een goede makelaar is, of die niet zomaar praatjes verkoopt. Je hebt ook een onderzoeksplicht als koper. Maar goed, als zodra de zaken hier echt duidelijk zijn en met elkaar eens zijn wat we hier nou eigenlijk willen met elkaar, dan maken we een prachtige folder, een website wat mij betreft, waarin precies staat wat wel en niet kan. Ook even aanhaken met betrekking tot het toeristenbelastingonderzoek. Ik ben daarin gedoken natuurlijk afgelopen maanden. En ik zie dat het eigenlijk bij heel veel mensen eens bekend is dat als je je eigen huis verhuurt voor die ene maand, dat je dan ook toeristenbelasting moet betalen. Mensen weten het niet. Mensen weten ook niet dat ze misschien niet eens hun huis mogen verhuren van hun hypotheekverstrekker. Ze weten ook niet dat ze hun huis extra moeten verzekeren omdat er een vreemde in zit. Mensen weten het dus niet en doen dus maar wat. Met alle risico's van dien. We moeten de mensen daarop wijzen. Maar goed, dat is een voorbeeld hoe ik erover denk.
Dank u wel. Een laatste vragenronde. Of kunnen we het nu afsluiten? Meneer Zeilen.
Wat is het formeel wat wij moeten besluiten of besluiten we niets over dit memo?
Wij besluiten
niets. We nemen het voor kennisgeving aan. Wordt vervolgd?
Nee, we besluiten niets.
Wordt vervolgd.
En de heer Zeeman heeft ons duidelijk verteld hoe verder de gang van zaken is. En dat het ook meegenomen wordt in het traject naar de woonvisie.
Als de raad dat wil. Als u zegt van.
Ja, ik heb de indruk dat dat een heel verstandig zou zijn.
Ik wil even proberen wat we in het verleden met elkaar hebben afgesproken. Dit is bestemmingsplannen. Het is een instrument om dingen te bereiken. We hebben splitsen van woningen gedaan. We hebben een uitspraak gedaan over tweede woningen. We gaan straks ook praten over bij de woonvisie over recreatiewoningen en hoe je dat dan al niet kan gebruiken. En uiteindelijk moet het leiden tot een soortement woonvisie, woonbeleid, zou ik maar zeggen. Inclusief een flexibilisering van die woningmarkt. Wat we wensen met elkaar. He, want u wilt verder gaan misschien in de rest van de raad, maar dat is de afspraak. En daarbij wordt daarna wordt gekeken hoe kan je bestemmingsplannen daarin gebruik van maken. Inzetten. Al die instrumenten die we nu inmiddels gedaan hebben, dat zal een keer bij elkaar moeten komen. Dat is, voel ik, de afspraak die wethouder Van Huis ook al een keer gezegd heeft. De burgemeester Hafkamp heeft het een keer gezegd in het kader van die recreatiewoning. Nu zat de wethouder bestemming, zegt het ook hetzelfde. Dus ik denk dat wij als presidium aan het college gaan vragen hoe het college dat gaat aanpakken. Zodat er daar een goed voorstel ligt, dat wij weten hoe we in de toekomst hier omgaan. Niet alleen bestemmingsplannen, maar ook wat breder. Dus ik stel voor om dat in het presidium een verzoek te formuleren richting college. Waar bij al deze elementen in zitten. Dan is het ook formeel geregeld.
Een prachtige afsluiting, Griffier. Dank u hartelijk. Ik sluit deze vergadering. Ik vind het fantastisch dat we gewoon in de tijd zijn. En ik vind het ook heel fijn dat er zo'n fijne publieke tribune zat. Dank u wel en nog verder een prettige avond.